Shabbat shalom. Fijn om weer in jullie midden te zijn, alweer eventjes. Toen ik deze tekstgedeelte naar Wout stuurde, ik denk dat hij zich een beetje achter zijn oren krabbelde van wat wil hij daar nou mee gaan doen? Ja, hij knikt al. Deze drosje moet u zien als een drosje naar aanleiding van Chanukka. Dus het gaat niet rechtstreeks over Chanukka. Ja, we komen wel bij Chanukka uit. En bij de drager van het licht, Yeshua. Ik wil jullie meenemen in een verhaal. Twee verschillende stukken uit de Bijbel. Exodus. En daarna Lystra. Begin een beetje aan het begin en daarna een beetje aan het einde. En die twee gedeelten uit de Bijbel, die vertellen eigenlijk een voortgaand verhaal. De openbaring van God. Je zou kunnen zeggen, Israël en wij als mensen zijn bezig iets te worden. We zijn nog niet gearriveerd. We zijn bezig iets te worden. Heb je dat vast, die gedachte? Moet je even vasthouden. En in de eerste geschiedenis, de geschiedenis van Exodus 3, daar hebben we Mozes. Het volk is in slavernij in Egypte. En dan staat er in Exodus 3, heel indrukwekkend, staat er, ik heb, de Heere God zegt dat tegen Mozes, ik weet van hun lijden. Ik heb hun schreeuwen gehoord. Ik daal af om hen te redden. Nou, dan vraag je af, ja, maar waarom staat dit nu in de Bijbel? Waarom heeft God het nou goed geacht om dit in zijn woord neer te zetten? Volk in slavernij, de Hebreeën, Mozes die daarheen komt en God die tegen Mozes zegt, ik heb hun schreeuwen gehoord, ik weet van hun lijden, ik daal af om hen te redden. Waarom vertelden de Hebreeërs aan elkaar deze geschiedenis? Steeds weer en steeds weer, tot de dag van vandaag. Als je een slaaf bent, stel je eens voor je bent een slaaf. Wat is dan jouw realiteit? In wat voor wereld leef je? Je bent een slaaf. Zij waren slaven van de farao van Egypte. Die farao werd gezien als een godheid. De god die wint, die neemt de anderen in slavernij. Dat was de wereld van Mozes, de wereld van de Hebreeërs. Dat was de norm. Slaven luisteren naar hun meester. De farao was een god. Met andere woorden, wat was normaal in die cultuur, in die tijd? Slavernij werd gelegitimeerd door de goden. Het systeem van slavernij, daar staan de goden achter. Dat is wat de goden willen. Je bent slaaf. Je leeft in Egypte. Dat is jouw realiteit. De goden willen dat jij slaaf bent. En dan is de grote vraag. En dit is een breuk met de geschiedenis. Hier is Israël mee begonnen. Hier is de God van Israël mee begonnen. Dit is een mega stap voorwaarts op de weg die wij gaan. En dan is de grote vraag, aan wiens kant staat God nu eigenlijk? Aan wiens kant staat hij? We hebben hem nog steeds op onze euro staan, hè? De 2 euro munt, geloof ik. God met ons. De Duitsers hadden het op hun munt staan. En de Nederlanders, de Engelsen. God met ons. Aan wiens kant staat God? Mensen veroverden en heersten in de naam van hun goden. En als je een slaaf bent, stel je eens voor, je bent een slaaf van farao. Aan wiens kant staat God? Is dat de aard van het universum? Zit de wereld zo in elkaar? Degenen die de macht hebben, hebben dat van God gekregen? God staat aan de kant van de macht? En dan zegt Exodus 3, dat is revolutionair. Dit is revolutie. Dan zegt Exodus 3, nee. God staat niet aan de kant van de farao. God staat niet aan de kant van de macht. God staat niet aan de kant van het onderdrukkende geweld. Voel je al een beetje de link naar Chanukka? komt wel verder. God staat niet aan de kant van het onderdrukkende geweld. God staat aan de kant van de slaven. Aan de kant van de armen en aan de kant van de behoeftigen. Hij is voor de underdog. Dat was een nieuw idee van het goddelijke. Dit was helemaal nieuw. Het is een verhaal van hoop met allemaal hoofdletters. En het zegt ook iets over de aard van macht. Alle macht is tijdelijk. Alle macht is tijdelijk. De macht van de Seleuciden, die Israël overheerste, die rare Antiochus, dat was tijdelijk. Gelukkig, God zij dank, de macht van de naties was tijdelijk. En God staat aan de kant van de slaven, van de onderdrukte, van de armen. En later, dit is zo bepalend geweest voor Israël, dat ze het al het later weer moesten zeggen. Als je wat verder leest in Exodus 23 bijvoorbeeld, vers 9, dan staat daar: de vreemdeling zult gij niet benauwen, want gij kent de gemoedsgesteldheid van de vreemdeling, omdat gij vreemdelingen zijt geweest in het land Egypte. Of, nog wat verderop in Deuteronomium 10, opnieuw de opdracht, vers 17. Want de Heere, uw God, is de God der goden en de Heere der heren. De grote, sterke, vreselijke God, die geen partijdigheid kent, nog een geschenk aanneemt. Die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven. Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte. Israël krijgt steeds weer de opdracht: vergeet nooit de weduwe, vergeet nooit de wees en vergeet nooit de vreemdeling in je midden. Want als je dat wel doet, vergeet je je eigen verhaal. Dan raak je wezend, dan raak je vervreemd van wie je in wezen bent. Dan word je zelf Egypte. Je was ook slaaf. Vergeet niet de genade die jij hebt ontvangen. En hoe werd ik hier nou bij bepaald? Weet u, nou ja, ik heb een paar... Ik ben een beetje een fan van Maarten van Rossum. Ik zal het u eerlijk toegeven. Hij is ook historicus, ik ben dat ook. Ik heb ooit nog eens een jaartje les van hem gehad in Utrecht. En hij is in het echt precies hetzelfde als op tv. Maar Maarten van Rossum, daar werd ik erg door getriggerd. Want ongeveer 2 weken geleden schreef hij een stukje. En daarin schreef hij: ik heb een poging gewaagd de Bijbel te lezen. Nou, dan komt het, hè. Als u Maarten van Rossum kent, weet u dat u nu een vervelend stukje komt. Bereid u even voor. Ik raad het u niet aan om het ook te doen, zegt hij dan. Want het is een gruwelijk boek. En dan noemt hij allerlei gruwelijkheden op die in de Bijbel voorkomen. En ik denk wel eens, wij als gelovigen, we lezen soms wat selectief. En sommige gedeelten slaan we maar een beetje over. En dat doet hij dan net niet, hè? Die gedeelte pikt hij er natuurlijk juist uit. En toen dacht ik van ja, maar wacht even. De Bijbel, en daar heeft hij wel een punt, reflecteert de cultuur waar het uitkomt. Even goed luisteren. De Bijbel reflecteert de cultuur waar het uitkomt. Dit was een gewelddadige cultuur. Dus natuurlijk vind je sporen van die gewelddadigheid in de Bijbel. Want het is namelijk een echt boek over echte mensen en echte geschiedenis. Het bevindt zich niet in een sprookjesparadijs, maar in de echte wereld. Maar wat is juist het bijzondere van de Bijbel? Niet dat er geweld in voorkomt, want dat was normaal in die cultuur. Het bijzondere is dat God zegt: nee! Het laatste woord is niet aan het geweld. Het laatste woord is niet aan de macht. Het laatste woord is niet aan Egypte. Het laatste woord is niet aan Antiochus. Het laatste woord is niet aan Adolf Hitler en aan welke onderdrukker ook. Het laatste woord is aan de zoon die zelf slaaf werd. Die zelf een slaaf werd. Het laatste woord is aan de machteloze. Het laatste woord is aan genade, niet aan macht en niet aan geweld. Dus als je struikelt over het geweld, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dwars daar doorheen, eigenlijk een laag daaronder, zie je de God die heel anders is. En dan komt er redding, dan komt er bevrijding. En is de grote vraag, vanuit Exodus 3, hoe gebruik jij je macht? Je welvaart, je invloed. Je kunt je macht op twee manieren gebruiken. Eigenlijk altijd weer. Je kunt je macht en je invloed op twee manieren gebruiken. Je kunt hem gebruiken om te onderdrukken. Om je eigen imperium op te bouwen. Dat is heel verleidelijk. Of je kunt je macht gebruiken om te bevrijden. Vergeet niet waar je vandaan komt. Er is geen boek ter wereld waar zoveel kritiek is op macht als juist in de Bijbel. Hoe wordt macht gebruikt om te onderdrukken of te bevrijden? En Yeshua zelf had altijd problemen met de machthebbers, niet met de gewone mensen. Hij kwam altijd in conflict met macht. Nog één ding uit Exodus 3. Dan moet Mozes naar de farao gaan, naar die machthebber. En dan, als hij dan naar de farao gaat, ja, wat moet je dan zeggen? Wat is uw naam? En dan gaat de Heer God antwoorden. Exodus 3, vers 14. Toen zei de God op Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Ik ben, heeft mij tot u gezonden. Je zou het ook kunnen vertalen met, het zijn zelf heeft je gestuurd. Ja, kom daar eens mee aan. In wiens naam kom je nou? Het zijn zelf heeft mij gestuurd. Zie je al staan bij de buur? Ik kom in de naam van het zijn zelf. Dus je kunt je voorstellen dat Mozes daar toch met de nodige aarzeling heen ging. Dit is een God zonder grenzen. De oneindige, de eeuwige. In het Hebreeuws. Nu ga ik het even proberen hoor, het zal wel nergens naar klinken, maar dat maakt niet uit, probeer het even. Want er zit nog een mystieke laag onder. In het mystieke Jodendom heeft men gezegd, ja maar hier zit nog een diepere laag. In het Hebreeuws zijn het vier letters, hè? Jod, He, Waf, Jod, He, Waf, He. En het lijkt op ademen, zegt men in die mystieke stroming. En men zegt wel, het is de adem zelf die jou heeft gestuurd. De adem zelf heeft je gestuurd. Wat is de gedachte daarachter? De goddelijke, de eeuwige, is zo dichtbij als je adem. Is zo dichtbij als je adem. En ik vind dat eigenlijk wel fantastisch hoor. En ook heel, ik zie er ook iets van humor in, hè. Dus stel je eens voor, je hebt een atheïst en die gaat aan jou bewijzen dat God niet bestaat. En dat doet hij door de goddelijke adem. Ik vind dat zo humoristisch. Het is die tekst uit de psalmen waar zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar die dwaas die zegt dat terwijl hij in de palm, in de hand van God staat. Kijkt hij naar God terwijl hij hem niet ziet, er is geen God. Dat is goddelijke humor. Het is als de adem zelf. Yeshua betekent Adonai red. Jezus is dus eigenlijk een callback naar het Exodus verhaal. En dan gaan we wat verder. Dus wat leert ons Exodus? Zie je die Chanukka staan? Dat wonder van Chanukka. Dat ene kleine beetje olie wat gevonden wordt. Wat dan zo lang blijft branden. En dan staat die kandelaar daar. Oh, ze zijn uit. Ik wou er net naar wijzen. Wat prachtig. Maar oké. Daar gaat de clue van mijn preek. Maar dan zie je die prachtige kandelaar daar staan van Chanukka. Midden in een zee van geweld. Er is net oorlog gevoerd. En daar staat daar die kandelaar. En zo gaat God gaat de eeuwige zich openbaren als de redder van slaven, als de redder van armen, als de redder van weduwe en wees, midden in een zee van macht en van geweld. Niet door macht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En het verleidelijke is om, als je gered bent door genade, als je de Chanukka-kandelaar, je bent gered uit de macht van de Seleuciden, het verleidelijke is, en je ziet het helaas steeds weer in de geschiedenis gebeuren, dat je zelf weer een nieuwe machthebber gaat worden. En Yeshua kwam om dat juist te doorbreken. Om die onderste weg te gaan. Handelingen 14, nog een paar versen daaruit. We hebben het al gelezen. En in Handelingen 14 hebben we een wonderlijk verhaal. Paulus, die komt in Lystra. En hier zit hij midden in de wereld van de heidenen. Hij geneest een man die verlamd was. En wat denken ze in Lystra als dat gebeurt? De goden zijn naar beneden gekomen. In menselijke vorm. En er zit nogal een grapje in hoor, want Barnabas wordt dan Zeus genoemd en Paulus Hermes. Nou, dat vindt Paulus helemaal niet zo leuk, want Barnabas was namelijk een hele knappe god. En Hermes zag er niet uit bij de Griekse goden, dus oké. En de priesters die willen zelfs offeren aan Paulus en Barnabas. Wat is normaal? Wat is de norm? De norm is dat je offert aan je goden. Je offert aan je goden. De goden zijn boos en eisen offers. En soms vind ik het zo triest, maar nu, dit moet ik misschien verder niet zo erg aanroeren, maar soms lijkt ons christelijk geloof ook een beetje op zo'n soort offercultus. Wees daar voorzichtig mee. Dan zeggen we, ja, God is boos en God eist een offer. En dat weet dan Yeshua. Maar wacht, daar zit je wel op het Griekse spoor hoor. Maar goed, dat laat ik maar even los nu. Dus die goden zijn boos en die eisen offers. En wat is de boodschap die Paulus brengt? God is niet boos. Hij is niet boos. Je bent een geliefde. En hij eist geen offers, hij bracht een offer. Hij bracht namelijk zichzelf. Als offer. Als toewijding naar de mens. En je bent een kind van deze God. Yeshua als gekruisigd en opgestaan. De goden eisen geen offers. En wat was het probleem met mensen in Lystra? Hoe weet je of je genoeg geofferd hebt? Als je kind ziek is, heb je niet genoeg geofferd? Is het jouw schuld? Was je niet gelovig genoeg? Zijn de goden boos? Religie creëert ten diepste een diepe onrust in de menselijke psyche. Want wanneer heb je genoeg gedaan voor de goden? En Paulus zegt, joh, die onrust die is niet nodig. Je kunt in liefde leven. Alles wat je moet doen is al gedaan. Je hoeft niets te doen om de gunst van de goden te winnen. Weet u het? Ja, en onze menselijke psyche wil dat wel steeds. Hè? Nog steeds, maar zo zitten we een klein beetje in elkaar. En denken, ja, maar als we dit doen, dan hebben we toch een streepje voor. Hè? En Philip Yancey kreeg de grootste problemen toen hij ooit een definitie gaf van het begrip genade. En toen hij ooit zei in het blad Christianity Today, zei hij, mijn definitie van genade is, wat je ook doet, God gaat nooit minder van je houden. Nou, daar kunnen we nog wat mee. En toen zei hij, wat je ook doet, God gaat nooit meer van je houden. Nou ja, het is dat zijn hoofdredacteur achter hem blijft staan, want hij krijgt zoveel kritiek op deze definitie. Want onze menselijke psyche zegt, ja maar, als we wat voor God doen, voor wat hoort wat. Dan verwacht je toch ook wat terug. Waarom overkomt mij dit? Want, en natuurlijk weten we dat altijd te bedekken onder een diepe, brede laag geestelijk mascara. Maar als we daar even doorheen breken, wow, dan zit het er wel. En Paulus zegt, nee, je hoeft niets te doen om de gunst van het goddelijke te winnen. Het gaat juist dat zijn gunst naar jou wordt uitgebreid. Hij houdt gewoon van je. Je bent zijn geliefde. Keer je af van die zinloze afgodendienst. Van altijd maar de goden tevreden willen stellen. Ja, maar ik geef mijzelf aan u volkomen. Nou, het is mij nog nooit gelukt. Maar als daar dat achter zit van, ja, maar ik moet toch God tevreden stellen, dan zit je weer op dat spoor. Keer je hiervan af naar de levende God. En ja, we hebben nog een lange weg te gaan. In onze wereld, melancholisch, blik ik wat terug. Ook in 2016 weer, ja, helaas, opnieuw geweld. En opnieuw lijkt soms het geweld er te winnen. Maar dwars daar doorheen, ik zeg wel eens tegen mijn leerlingen. Ik zeg, jongens, kijk, luister, als je de krant leest, dan zou je bijna denken dat het einde der tijden nu aangebroken is. Want het gaat slecht en het wordt slechter. Ik zeg maar, het probleem is, dat is geen probleem, maar dat het eigenlijk best wel goed gaat. Met 99,8% van de vluchtelingen die hier worden opgevangen, gaat het fantastisch. Maar dat is geen nieuws. Die 0,1 of 0,2% waar de incidenten zijn, dat is nieuws. Israël. Ik ben er aardig wat keren geweest. En ik heb zoveel situaties meegemaakt dat Joodse Israëli's en Arabische Israëli's op vriendschappelijke manier met elkaar omgaan en samenwerken in ziekenhuizen, in bejaardentehuizen. En dat is geen nieuws. Nee, dat is geen nieuws. Als er weer een idioot is die zichzelf opblaast ergens, dan is het nieuws. Maar al die 99,8% waarin het goed gaat, wow, fantastisch, dat is geen nieuws. Dus laat je niet te veel misleiden door de media. Dat de weg, de onderste weg, de weg van de liefde, dat is de weg die duurzaam is. Maar het is geen nieuws. Dat is geen nieuws. Als mensen via de NEM, waar ik dan jarenlang bij verbonden was en nog steeds me bij verbonden voel. Er was ooit een mevrouw, die werd een mevrouw met het witte haar genoemd. En die ging naar Israël toe. En die ging daar oude orthodoxe Russische Joden verzorgen. En ze bracht daar de liefde van Yeshua. Kwam niet in de krant. Is geen nieuws. Dat is de onderste weg. En in die zin was ook 2016 weer een fantastisch mooi jaar. Waarin heel veel zichtbaar was in de kleine dingen van de liefde van Yeshua. Ik eindig met Johannes 1. Ook Johannes 1. Het licht. Weet je, je ziet in de Bijbel, zie je langzaam maar zeker dat de Heere God steeds meer van zichzelf laat zien. Dat zie je in Exodus. En dat zie je heel mooi ook in Johannes 1. In Johannes 1, Wout las al dat mooie vers. Johannes 1 vers 5. Ik wil nog even iets verder lezen, wat ik een heel indrukwekkend vers zelf vind. Het hele gedeelte is natuurlijk heel indrukwekkend. Maar even vanaf vers 6. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet. Ja, hier moet ik altijd een beetje glimlachen. Je zou bijna zeggen, hij was geen licht. Nee, maar zo wordt het niet bedoeld. Johannes wordt zelfs de grootste van de oud-testamentische profeten genoemd. Maar hij was het licht was hij niet. Hij was om te getuigen van het licht. En dan komt dat mooie vers 9. Hier zie ik die Chanukka-kandelaar weer staan. Maar nu is het Yeshua zelf. Ten diepste is dat altijd weer Yeshua zelf. En dan staat er over Yeshua het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. De wereld Paulus zal later in Colossenzen zeggen, alles is uit hem voortgekomen, uit Yeshua, is er door hem en is er tot hem. Dus we bevinden ons eigenlijk in Yeshua. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht. Dit is de ultieme genoegenkandelaar. Dit is het ultieme licht. En ja, weet je, dan voel je weer een beetje zo'n slaaf in Egypte. Je ziet dat hele gewelddadige systeem wat jou overheerst. Die prachtige piramides en die legers van Farao. En dan komt er zo Mozes. En die zegt, ja maar, ik zeg jullie, het zijn heeft mij gestuurd. God staat aan jullie kant. En dan leef je in deze wereld. En dan kijk je om je heen. Dan denk je, wow. Hij is het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Nou, je moet wel een beetje gelovig zijn om dit werkelijk te geloven. Toch? Of een beetje gek. En soms lijkt het op elkaar, zeggen mensen dan tegen mij. Maar ten diepste, de diepste aard van de realiteit, is dat deze wereld in Gods hand is. Dat deze wereld geschapen is in en door en tot Yeshua. En dat Yeshua zegt, ja maar, ik ga ieder mens verlichten. Hetzelfde zag je al bij het hele kerstgebeuren. Wat natuurlijk niet op 25 december is, natuurlijk flauwekul, maar dat weten jullie al lang hier natuurlijk. Want die herders die zitten lekker binnen. Maar dan staat er, als die engel de geboorte van Yeshua aankondigt, dan zegt hij eigenlijk weer hetzelfde. Heden verkondig ik u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. Dat is gehoord? Wauw. Blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht. Prachtig. En dat is denk ik het diepste geheim van Chanukka. Geweld heeft niet het laatste woord. De onderdrukkende machten zijn slechts tijdelijk. We hoeven niet de gunst van de goden te winnen. Het waarachtige licht is gekomen en verlicht. De grote zoon van David is gekomen. Hij is onze Chanukka-kandelaar. Amen.